Wat een interessante man zit er eigenlijk achter al die LinkedIn-posts, Wessel.
Ja, je hebt het gevoel alsof je hem heel goed kent, want je volgt zijn berichten. Maar nu hebben we hem echt een keer gesproken en het was eigenlijk heel erg interessant, precies dat woord. Ik vind het ook inspirerend hoe hij daarmee omgaat. Soms stoïcijns en soms vindt hij dingen toch doodeng. Vond ik ook leuk om te horen. Een echt mooi mens, oncoloog met een mening. Zo mogen we hem wel samenvatten.
Ja, en ik denk met heel veel concrete tips voor andere artsen die ook nog een beetje zoekende zijn naar hun rol op social media. Daar heeft hij echt wel wat goede tips voor.
Welkom bij onze podcast over de zorg, waarin oplossingen centraal staan. Nu eens geen aandacht voor het probleem, maar voor de oplossing. Wij zijn Anna en Wessel en in deze podcast spreken wij mensen die op hun eigen manier de zorg laten werken.
Wessel, we zitten hier vandaag in de studio met Hans Westgeest, oncoloog. En ook nog wel meer dan oncoloog, maar dat komt zo vast ter sprake. Voordat we gaan beginnen, Wessel, wat heb jij deze week opgelost?
Ja, ik heb eigenlijk hulp gevraagd. En dat ging over een planningsding. En dat ging eigenlijk over vanavond. Ik wilde heel graag hier zijn. Maar we hadden ook aan het eind van de middag een kickboxclinic op ons kantoor. En ik ben best soms lastig met plannen en ik wil altijd veel te veel gelijk. En toen heb ik aan jou gevraagd van, goh, wat zal ik nou doen? Hoe moet ik dit nou aanpakken? En zei je, we kunnen ook eten bij een medische scholing waar we de opname doen. En dat was eigenlijk een hele goede oplossing. Ja, een praktische oplossing, maar eigenlijk voor mezelf altijd even de reminder. Als ik iets lastigs vind, vraag even om hulp. Soms zijn mensen beter in plannen. Dus dank je wel.
Nou, graag gedaan. En dit was natuurlijk ook een beetje in mijn eigen belang. Want ik moest ook gewoon nog eten en ik had ook gesport. Dus het was een oplossing voor ons allebei. Dus,
ja, heel fijn. Mooi. En jij, Anna, wat heb jij deze week opgelost?
Nou, ik had er ook vandaag een in de spreekkamer. Ik doe op dit moment een tropenstage in Amsterdam. Dus komen mensen die gereisd hebben en dan ziek zijn of koorts hebben. Alleen vandaag kwam er eigenlijk een patiënt in mijn spreekkamer binnen die heel duidelijk niet meer ziek was. Dat misschien wel wat was geweest, maar eigenlijk in de gang kon je al zien dat hij niet heel veel last had meer van dingen. Nee, dat ga je natuurlijk allemaal een beetje netjes uitvragen. Maar het werd al snel duidelijk dat er niet heel veel eer meer aan te behalen was om nog echt een diagnose te stellen. En ik ervoer dat een beetje als een probleem. Want ik dacht, nou, ik heb hier iemand in mijn spreekkamer. Ik heb daar toch verdorie 3 kwartier voor opstaan op dit spreekuur. Dat heb ik toen opgelost. Hij had zijn zus meegenomen en die is geneeskundestudent. En toen hebben we eigenlijk gewoon hardop, want dat ging ook hartstikke goed. 2 jonge mensen vonden dat leuk. Nagedacht over wat hij gehad zou kunnen hebben. En er was bloed geprikt in het buitenland. En zijn zus heeft nog zijn bloeddruk daar opgemeten in de spreekkamer. En eigenlijk werd het meer een soort leermoment voor een geneeskundestudent die daar toevallig ook aanwezig was. En we hebben ons alle 3 heel goed vermaakt een half uur lang. Uiteindelijk toch nog even wat labonderzoek ingezet. Dus wie weet wat er nog te vangen is.
Ja, mooi. Praktische oplossing. Hans, we gaan naar jou kijken. We hebben je gevraagd om ook na te denken over een oplossing. Wat heb jij deze week opgelost?
Ja, ik had een groot probleem, want er was een EPD-update bij ons in het ziekenhuis.
Oh jee.
Dus ik kwam op mijn werk aan het begin van de week en alles was anders. Ik heb eerst zelf lopen aanrommelen met... je krijgt dan een mail met instructies. Dat lukte allemaal niet. En ja, dan val je terug op je ruggenmerg, denk ik. Ik bel dan iemand bij ons die bij het EPD werkt, die me eigenlijk al een aantal jaar steeds helpt om dat EPD voor mij te laten werken. En ik kreeg eerst een mail terug. Je moet gewoon hierop drukken en daar wat doen. Nou, hij dacht het allemaal wel te weten. Ik zei, nee, je komt gewoon even bij me langs. Dan gaan we samen even kijken, want ik wil even wat dingen weer gestroomlijnd hebben. Hij kwam langs en in 10 minuten was het gefixt.
Ja, wat goed. Het EPD voor je laten werken. Ja, die slogan heb ik eerder gehoord. Die gebruiken wij ook vaak. We hadden je wel willen helpen. Maar hebben jullie genoeg hulp over de vloer?
Nee, natuurlijk niet. Nee, nee. Dat is, aan de ene kant is het vreselijk. Aan de andere kant, zolang je een werkwijze hebt. Het lukt mij om een spreekuur te doen en het consult af te ronden en de brief bij de huisarts te hebben voordat de patiënt het ziekenhuis uit is. Zolang dat zo is, vind ik het prima. Dan mogen ze verder allemaal aan foefjes bedenken wat ze kunnen bedenken.
Jij kan gewoon je werk doen. Ja. Gelukkig. Goed om te horen. Hey, vertel eens, wij kennen jou als oncoloog. Anna introduceerde het net. Maar we kennen je eigenlijk via LinkedIn. Dat is een beetje een gekke manier om iemand te leren kennen. Maar je hebt een mening en die verkondig je ook graag. Kun je eens vertellen wat ongeveer de rode draad in die mening is, als die er al is?
Ja, die is er denk ik niet. Maar het is in ieder geval wel zo dat ik dit nu de laatste jaren vaker hoor. Dus wel fascinerend overigens dat mensen zeggen, hey, ik ken je van LinkedIn. Kijk, het, Wat mij opviel is dat je op LinkedIn, dat is eigenlijk een heel goed en ja, ik zou willen zeggen veilig platform om als arts jezelf zichtbaar te maken en interactie met je omgeving te hebben. En ik leerde dat met name in de COVID-pandemie leerde ik dat kennen. En toen ontdekte ik, het is me later geleerd hoe dat heet, de power of reach. Dus als je de juiste toon aanslaat en het juiste bericht hebt, dan kan dat enorm viral gaan, zeg maar. En ja, ik vind het dus ontzettend leuk om allerlei zaken waar ik mee bezig ben, om die te posten als een soort van thermometer in de maatschappij te steken en terug te krijgen wat mensen daarvan denken. Mm-hmm. Dus ik vind dat heel waardevol om daar actief op te zijn. En ja, daar zit wel, denk ik, een zekere rode draad in. Maar het kan toch ook best wel van hot naar her gaan.
Ja, is het misschien zo dat je best geregeld problemen ziet in de zorg en dat je daar dan je commentaar op geeft?
Ja,
dat is ook de reden dat je hier natuurlijk bent. Want wij maken een podcast over mensen die problemen signaleren en dan niet bij het probleem blijven hangen, maar ook naar de oplossing gaan. En in jouw geval is die oplossing vaak ook groot aandacht daarvoor vragen. Ja. Deel je dat met me?
Ja, en dat vind ik wel belangrijk, omdat je op het moment dat je iets hebt wat aanspreekt en dus aandacht krijgt, kun je enorm groot publiek bereiken, ook dus heel veel mensen in de zorg. Want mijn netwerk op LinkedIn is denk ik daar toch de bulk is mensen in de zorg. En het is natuurlijk wel extra krachtig als dat heel veel mensen bereikt en dat je daardoor iets in beweging zou kunnen zetten. Dat is toch denk ik elke keer een van mijn motivaties.
Ja, nou mooi. Ik wil daar straks nog wel wat meer over horen. En Anna kan ik me voorstellen ook. Die is ook actief op LinkedIn, dus die heeft er vast allerlei vragen over. Kunnen we misschien eens eerst teruggaan naar het begin? Waar ben je eigenlijk voor het eerst problemen gaan oplossen?
Ja, je vraagt nu denk ik naar mijn jeugd.
Ja, of net daarna. Wanneer was dat voor jou? Dat
ik weet niet of ik in mijn jeugd zoveel problemen oploste.
Nee, misschien was je wel gewoon lekker aan het voetballen buiten. Dat kan ook.
Nee, nou ja, ik ben denk ik heel lang wel iemand geweest die veel meer om zich heen aan het kijken was, aan het observeren. En ik kan me niet echt herinneren dat ik echt een fixer ben geweest van jongs af aan al. Dat is denk ik toch in de in mijn studietijd is dat verder ontwikkeld. En kreeg ik het door dat het leuk is om discussies te hebben en om dingen te organiseren. Dan loop je al snel tegen allerlei problemen aan en daar dan iets mee te doen.
Kan je dat eerste keer nog herinneren? Is daar nog een specifiek voorbeeld dat je in je hoofd hebt?
Ja, dat is wel ingewikkeld.
Wanneer kreeg komt je niet het oplossingsvirus te pakken? Ja.
Ja, nee, er komt niet meteen zoiets heel erg binnen als van dat was toen ik een keer iets oploste. Maar ik kreeg wel door dat als je enthousiast bent, als je als je naturel bent, denk ik, authentiek, dan zijn mensen wel geneigd naar je te luisteren. En dan doet je stem ertoe. En dat kan heel klein zijn als je met vrienden ergens bent. En dat kan ook groter zijn als je op een gegeven moment in een bepaalde organisatie een bepaalde rol krijgt of ambieert. En dan kun je dingen bereiken. Ik weet even zo gauw niet een heel goed voorbeeld. Maar het is wel iets wat langzaam groeit. En je moet gewoon dat soort dingen volgens mij vaak doen. En ja, vaak valt het niet zo goed uit. Dat kan ook. Dat is helemaal niet erg, denk ik, om onderweg heel veel leergeld te betalen. Maar de successen, die help je uiteindelijk natuurlijk dan toch weer verder. Ja.
En Hans, je hebt gestudeerd in Amsterdam, hè, geneeskunde. Daar ook je opleiding interne geneeskunde tot oncologie gedaan. In die periode als student en als AIOS, hoe omschreven jouw medestudenten en jouw mede-AIOS of je supervisoren dan? Wat voor termen zouden die laten vallen als ze je beschreven in die tijd?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Kijk, ik heb zelf wel de laatste tijd er wat over nagedacht. Ik voel me altijd wel prettig als ik een klein beetje een soort van buitenbeentje is misschien een veel te sterk woord. Maar ik hou ervan om een beetje contrair te zijn. En ik moest daar laatst aan denken. Ik was op de basisschool als jochie in een dorp. Het zoontje van de veearts. Mijn vader is veearts. En ik kon heel goed leren. Dat was toen wel duidelijk. Ik was echt zo'n wit neusje die graag in de boeken zat. Tussen toch allemaal vriendjes die dat veel minder hadden. En toen ging ik daarna naar de middelbare school. En toen kwam ik in Amsterdam-Zuid op school op een gymnasium daar, het Ignatius Gymnasium. En toen was ik in één keer een soort boer van buiten. Totaal niet out of place in Amsterdam-Zuid in de Beethovenstraat. En ik denk wel eens bij mezelf dat zijn twee periodes geweest. Dat ik eigenlijk op allebei die scholen een beetje een raar buitenbeentje was. Maar ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad. En dat was helemaal geen probleem. Maar dat is wel een positie waar ik me altijd lekker in voel. Ja. Dat je net iets anders kan verkondigen ook.
Ja, en geeft misschien ook wel dat je makkelijker het hele grote geheel overziet. Omdat je er net iets buiten staat. Of zodat je wat beter kan observeren wat er nou gebeurt.
Nou, misschien wel, ja.
Tijdens de COVID-tijd hebben we jou veel gezien, hè? Kun je eens vertellen wat het belangrijkste was wat je in die tijd probeerde duidelijk te maken?
Nou, ik sloeg wel aan op wat anderen verkondigden. Dus, en dan ben ik gauw iemand die denkt van, klopt dat wel wat daar staat? En wat vind ik daar eigenlijk van? En ik was ook wel... het raakte me wel dat zoveel mensen wantrouwend werden. En dan is toch een beetje, ik vind, als je praat over arts zijn, dan gaat het heel vaak natuurlijk over de eet en dat je voor jouw patiënt het beste moet doen. Dat vind ik zeker ook. Maar er staat iets anders interessants in de eet. Dat je ook moet zorgen dat zorg toegankelijk is en dat je maatschappelijk verantwoord dokter moet zijn. En dat lees ik toch ook een beetje, dat als je ziet dat in de maatschappij de groot wantrouwen en een beetje de koers onduidelijk wordt. Als je dat ziet gebeuren, dat je dan je kan uitspreken. En ik heb ook gezien dat toch wel heel erg kan helpen. En het is wel moeilijk op social media om je als arts uit te spreken. Dat moet je ook gewoon echt oefenen. Dat is, ik denk dat iedereen die dat wel eens doet, bij tijd terwijl denkt, oh jee, maar wat maak ik nou weer voor reacties los? Dat is helemaal niet erg. Dat is de dynamiek op social media.
Kan je er wat over vertellen, die reacties?
Nou, soms mensen kunnen echt heel, heel, heel extreem vanuit hun wantrouwen. En omdat het vaak toch een zekere anonimiteit in zich heeft. Ja, kun je natuurlijk de raarste dingen tegen elkaar gaan zeggen. En dat gebeurt jezelf ook. Dat zal iedereen ook wel herkennen. Dat je soms iets schrijft en dat je dan achteraf denkt van ja, ik heb nou. Of het was misschien dubbel te interpreteren of zo. Dat je denkt, ik heb me niet zorgvuldig genoeg uitgedrukt. Maar het kan ook zijn dat je soms, als jij heel veel wordt benaderd. Ja, ik ben ook gewoon wel een beetje Amsterdammer. Dan kan ik ook fel terug zijn. En dan. Ja, dat is soms wel tussen twee mensen prima dat gebeurt. Misschien wel nodig, maar als heel veel mensen meekijken, dan denk je af en toe wel van, oh ja, dat is misschien niet handig. Maar ja, ik denk dat je continu daarin, als je daar open voor stelt en blijft leren, dan word je er wel veel vaardiger in. Ik heb wel het idee dat ik die ontwikkeling heb door kunnen maken tot nu toe. En het is nog steeds wel eens dat ik niet helemaal tevreden ben over hoe dat gaat. Maar ik merk wel dat je er ook heel veel mee kan bereiken. Dus het prikkelt me wel om ermee door te gaan.
Heel veel artsen bedanken er eigenlijk voor, hè? Voor op LinkedIn actief willen zijn. Ik weet wel, een tijdje terug een workshop voor de internistenvereniging. Het ging ook over gebruik van social media. En dan merk je gewoon dat heel veel artsen denken, nou, het is een soort beerput. En als ik die open trek, dan ik weet niet wat ik over me heen krijg. En patiënten weten me misschien te vinden. Ik weet misschien ook niet helemaal hoe het werkt of hoe het handig is. Dus heel veel mensen gaan daaraan voorbij. En ik weet wel dat ook bijvoorbeeld Bernard Leenstra, huisarts, ook in onze podcast te gast geweest. Die zegt, ja, misschien hebben we als artsen ook juist wel vanuit ons beroep een bepaalde verantwoordelijkheid om ons daar wel te begeven, om een tegengeluid te laten horen. Hoe zie jij dat spanningsveld? Is het nodig dat artsen op social media zitten? Moeten we dat meer doen?
Ja, ik denk dat het nodig is en dat we het meer moeten doen. Je zou jezelf kunnen voorstellen dat we gewoon ons elkaar met elkaar moeten oefenen en daarbij bezig moeten zijn en daar ons in bekwamen. En je ziet wel eens ook organisaties op social media dingen posten. Dat is altijd heel safe en heel clean en neutraal. En ja, ik heb ook het idee, daarmee bereik je toch veel minder. En ik denk dat heel veel artsen een hele goede, authentieke vertelstem hebben. En als je die inzet, dan kun je echt heel veel goede boodschappen, denk ik, verkondigen. Maar het is niet alleen maar zenden. Ik denk dat we het ook nodig hebben om aan te voelen wat er gebeurt op dat. Dat social media is niet iets kleins. Daar doen zoveel mensen aan mee. Dat is denk ik van belang. En je kan ook heel veel ophalen. Dus het is niet alleen maar zenden van ik weet als dokter hoe het zit. Het is ook denk ik goed om allerlei meningen te krijgen. En juist ook tegengestelde meningen. Je hebt daar heel veel aan in de spreekkamer ook. Er zitten dus alle typetjes die je op social media tegenkomt, die kom je ook in de spreekkamer tegen. Ja. En dus je komt ook de mensen tegen die totaal wantrouwen in de geneeskunde hebben. En ja. die komen ook in de spreekkamer tegen. En het is wel veel prettiger werk als je daar veel meer in geoefend hebt. Dat je een beetje de patronen weet hoe mensen kunnen reageren.
Ja. Hoe ga je om met iemand die enorm wantrouwend is?
Nou, vooral dan moet je denk ik je doel bijstellen. In ieder geval van, die ga ik nu vandaag helemaal niks leren waarschijnlijk. En dat hoeft ook niet. En dus als je heel erg aan het doseren bent op social media, als dan iemand heel wantrouwend is, dan zou ik zeggen, nou weet je, klap je computer dicht en morgen weer een dag. Maar als je niet in je emotie komt, als je daar weg weet te blijven en je vraagt gewoon met een open vraag bijvoorbeeld waarom ze over iets nadenken, een bepaalde mening hebben, dan krijg je vaak wel een antwoord terug wat al vaak een stuk minder. Die zijn altijd uit op jou provoceren. En als je daar niet aan meedoet, dan is het tweede bericht vaak al veel neutraler. Ja, wat ook wel gebeurt, is dat mensen na één keer een onverwachts antwoord, namelijk ik ben een doktertje aan het pesten en hij hapt niet. Dan, wat mij heel vaak gebeurt, is dat je dan een privébericht krijgt en dan van ja, maar ik wil eigenlijk toch, het gaat hierom. En dan ontpopt zich soms een één-op-één gesprek waar, ja, en of je daar wat aan hebt, ik weet het niet. Ik hoop dat altijd maar.
Dus eigenlijk bijna een soort analogie die je ook kan hebben, hè, met patiënten in de communicatie, waar je soms ook heel stroef begint, maar dan als je een beetje van tactiek verandert of toch een beetje common ground weet te vinden. En ik vind dat wel grappig, want dat is denk ik eigenlijk iets wat artsen best wel moeten kunnen of wat we ook aangeleerd krijgen. Ik moet zeggen, het fascineert me dat toch die grote huivering bij heel veel collega's is om zich dan op social media te begeven. Maar ik denk dat jij wat nuttige tips noemt, hè, om dat toch langzaam uit te bouwen. Ik hoop dat collega's die luisteren daar wat aan hebben.
Ja. Ja, die eerste stap lijkt me best wel een grote stap. Kijk, wanneer sprak je voor het eerst uit? Je bent ook op een gegeven moment het op gaan nemen voor de bestaande instituties, toen die massaal afgevallen werden. Kan je herinneren wanneer je dacht van, nu stap ik naar voren, nu ga ik er...
Dat is niet zo'n moment, dus daar groei je langzaam in. Het was veel meer. Het is voor mij één keer een post geweest dat ik... toen die eerste golf was in Breda, was dat natuurlijk... Dat heb ik als heel intens ervaren. En toen haalde ik ook wel informatie juist van die social media af. Dat is toch vaak net wat sneller dan de traditionele media. Ook veel dokters die daar op posten. Dus dat hield ik allemaal in de gaten. En het was echt een beetje, nou ja, zo'n crisis maak je nooit meer mee, denk ik. En toen had ik nachtdienst. En toen was ik in huis gekomen op de eerste hulp. En toen heb ik gewoon een heel kort berichtje geschreven. Van nou, ik was net op de eerste hulp. En eigenlijk was het gewoon zoals ik normaal gewend was. Dat het daaraan toe ging. Ja. Ik weet niet, dat was die authentieke vertelstem. Die post ging helemaal door het dak. Ik wist niet wat me gebeurde. Die is honderdduizenden keren bekeken. Ik had dat nog nooit meegemaakt. Ik denk, wat is dat? En dat was wel het moment dat ik dacht, oké, dus als je iets wil zeggen en je zegt het op de juiste manier, dan kun je een heel groot bereik hebben. Ja, en dan langzaam, dan ga je... dat in die hele discussies over vaccinatie merkte ik dat je dan toch wel op thema's komt die ik gewoon toch eigenlijk ook wel boeiend vind. Hè? Van, ja, wat is nou eigenlijk... goede informatie, wetenschap, wat zijn feiten? En dan die instituties, dat is ook wel iets wat me heel erg heeft geïnteresseerd, waar ik me ook daardoor heel erg in ben gaan verdiepen van hoe zit dat nou eigenlijk? Hè? De wetenschap met de academische instituten, beroepsverenigingen, hoe verhoudt zich dat allemaal tot elkaar? Dat is eigenlijk best wel interessant. Waarom is er de dynamiek die ik nu zie over, nou in dit geval ging dat allemaal natuurlijk over dat nieuwe virus en hoe we daarmee om moeten gaan. Hoe is dat nou eigenlijk, hoe zit dat? En waarom hoor je inderdaad een heel dominant geluid en die andere geluiden niet? Hoe werkt dat? Dat is eigenlijk best wel interessant. Maar ik moet zeggen dat ik wel heel erg vind dat het systeem wat we hebben met die instituties, of dat nou ons bestuur is, hè, de democratie, of dat het nou de wetenschap en alle opleidingen en zo die we hebben. Ik vind ze wel heel goed. Ze zitten echt wel erg goed in elkaar. En dat is dus wel ook de moeite waard om dat dan, ja, om dat dan af en toe te zeggen. Ik denk dat kan helpen als je toch genuanceerd zegt van ja, oké, dit gaat niet allemaal goed, maar het is wel erg fijn dat het zo is zoals het is.
En hoe de andere kant van de medaille is natuurlijk, Hans, je bouwt ook steeds meer bereik op, hè? Zeker als je een paar goede posts en steeds meer publiek. voel je ook een soort verantwoordelijkheid als je iets post? Hè? Mensen die zien dat natuurlijk, die zien dat je arts bent, die zullen vrij serieus nemen, de meeste mensen, wat jij post. Hoe ga je daarmee om? Voelt dat als een verantwoordelijkheid of ja. voelt dat niet zo?
Ja, natuurlijk wel. Natuurlijk wel. Ja. En dat is wel ook, dat is ook iets wat je moet leren. Ja, ik heb goede afspraken met mijn ziekenhuis daarover. Die lezen ook mee. Daar krijg ik ook zo af en toe feedback van. En ik heb natuurlijk ook wel goed gekeken naar wat de KNMG daarover heeft gezegd. En af en toe merk je ook wel soms kan het wel overweldigend zijn. Maar je bent altijd zelf de baas. En als je op het moment dat je even in een soort storm belandt en je doet er een stap uit terug, of je legt die telefoon 2 dagen weg en je doet hem weer open, dan is er niks meer, dan is het weg. Ja. Dus ik vind het toch tamelijk veilig. En ik denk, je kan zelf volgens mij wel ook voor een heel groot deel, nou, toch zeg maar aan een soort knop draaien en regelen dat het niet helemaal uit de hand loopt. Ja. Ik ben toch met redelijk radicale mensen in aanraking gekomen op die social media. En ik heb me echt geen moment vervelend daarbij gevoeld. Ik heb een hoop ook ontmoet. Dat is trouwens ook heel leuk. Dus, en zeker op het moment dat je in discussie raakt en het wordt even heftig, dan is eigenlijk mijn respons heel vaak nu van, nou, zullen we een kopje koffie gaan drinken? Ja. Dat werkt ontzettend goed. Ja. Als je iemand in de ogen kijkt, al verschil je nog zo van mening, dan kun je al eigenlijk bijna niet meer.
Maar je hebt je nooit onveilig gevoeld? Nooit, nooit dat je zelfs in bed lag, dat je er nog over na lag te denken, dat je dacht, jemig, wat ik nou weer.
Wat ongelooflijk knap eigenlijk.
Ja, heel stoïcijns eigenlijk. Hè? Ja. Dat je kan switchen en het ook misschien ook weer van een afstandje je eigen emoties daarin kan observeren en het ook weer een stap terug kan doen. Ik denk dat dat een hele mooie kwaliteit is.
Ja. Ik heb 1 keer iemand gehad die een, vond ik, een lastelijk essay had geschreven waar ik in voorkwam. Maar goed, die heb ik eerst gebeld en vervolgens hebben we nog een paar keer heen en weer geschreven. En dat werd niet offline gehaald. Dat was eigenlijk wel de intentie na het telefoongesprek. En toen heb ik het gemeld als laster. Dat is eigenlijk het enige vervelende wat ik heb meegemaakt. Ja, daar heb ik ook geen nacht wakker van gelegen. Het is toen overigens ook heel snel offline gegaan.
Oh, ja.
Ja, we hebben het nu best uitgebreid over die COVID-periode gehad. En op een gegeven moment was dat die storm ging liggen. En toen kwam er een ander thema waar jij je ook mee bezig bent gaan houden. En dat is het thema van de geneesmiddelen, de dure geneesmiddelen. En voornamelijk in de oncologie. Daar hebben we je veel over gezien. Ging dat ook voor jou zo naadloos over, zoals ik nu beschrijf? Van, hey, het ene thema is klaar en nu komt het volgende thema. Kan je daar iets over vertellen?
Nee, ik was denk ik met die hele doelmatigheid al veel eerder bezig, maar nog niet zo op social media. Eigenlijk is dat veel. Kijk, die COVID was best wel als oncoloog. Ja, wat heb je daar nou echt mee te maken? Dan sta je toch nog wel redelijk op een afstand. Dat is eigenlijk ook een hele lekkere positie om een mening te hebben. Ja. Als je geen officiële functie hebt. En,
de zoon van de veearts in Oud-Zuid.
Ja, ja, dat bedoel ik. Ja. Ja. En, maar die oncologie is toch al, dat is wel echt een spannende onderwerp om als oncoloog iets over te vinden. Zeker als die mening toch niet helemaal is. Niet mainstream, zeg maar, in de aandacht staat, laat ik het zo maar zeggen. Ik denk dat heel veel oncologen wel die mening delen.
Kan je eens kort uitleggen wat je mening is?
Ja, nou, ik vind dus dat wij als oncologen zijn wij hele dure dokters die mensen helpen in vaak de laatste fase van hun leven en allerlei behandelingen geven waarvan toch het effect dikwijls heel erg tegenvalt. En we weten ook dat we qua doelmatige behandeling, dus weinig, dus eigenlijk doelmatig betekent geen overbehandeling en geen onderbehandeling, allebei overigens, dat we het daar niet zo goed in doen. En ik weet ook nog dat ik toch in mijn opleiding, of mijn opleiders zullen het vast niet zo bedoeld hebben, maar toch daar een beetje naar buiten liep met het idee, en dan praat ik over 2012 ongeveer, van het is belangrijk om al die nieuwe innovatieve middelen die er zijn, om die zoveel mogelijk te benutten en mensen de kans te geven om zo lang mogelijk te leven. Maar wat je daarvan krijgt is heel veel mensen die vooral in een soort van medicalisering terechtkomen, heel veel bijwerkingen krijgen en die daar eigenlijk maar heel weinig mee opschieten. En als je dan tussen alle gehypte onderzoeken doorleest, dan zie je toch eigenlijk ook heel veel rapportages dat er maar weinig vooruitgang wordt geboekt. En als je dan ook ziet dat op dit moment ons zorgstelsel eigenlijk een probleem heeft als het gaat om toegankelijkheid dat probleem dat komt er. En ja, qua betaalbaarheid denk ik dat we in Nederland, is dat misschien nog niet een probleem, want we zijn zo ongelooflijk rijk, daar kan echt nog wel heel veel geld bij. Maar aan de andere kant, als je erover nadenkt wat we nu voelt in de oncologie aan dure geneesmiddelen besteden en wat we daarvoor terugkrijgen. Ja, ik kreeg het gevoel dat de kaders die we hebben niet meer helemaal voldeden. Hè. Dus dan bijvoorbeeld wat wij als beroepsgroep goede medicijnen vinden, dat dikwijls bleken dat niet zulke goede medicijnen zijn. Dus die mening is denk ik, vanaf dat ik de oncologie heb gekozen, is die gevormd. Ik heb daar zelf onderzoek in gedaan. En inmiddels heb ik daar misschien wel tamelijk radicaal standpunt in. Ja.
En wie is er nou aan zet in deze hele discussie? Want het is heel vaak, hè, als je het aan artsen vraagt, die zeggen, ja, de politiek moet maar een uitspraak doen over hoeveel geld wij mogen geven, hè, aan een mensenleven. Dat is een discussie die we juist niet in de spreekkamer willen voeren, want daar willen we het niet over geld hebben. Hè. Daar willen we aan de kant van de patiënt kunnen staan. Aan de andere kant is het de enige discussie, hè, die je goed kan voeren over wat kwaliteit van leven is, wat iets voor iemand oplevert, is in de spreekkamer. Maar wie is hier nou aan zet? Zijn wij dat als beroepsgroep of is dat de politiek? Hoe gaan we die kosten goed in toom houden?
Maar het probleem heeft meerdere lagen en meerdere delen. Ik denk dat een van de problemen is dat we de lat als het gaat om onderzoek, om die nieuwe middelen te onderzoeken, dat die lat omhoog moet. En het wetenschappelijk onderzoek moet echt beter en relevanter worden. Ik vind het altijd een beetje vreemd dat het een soort tegenstelling lijkt, kosten en je zorgen maken over kosten en wat voor de patiënt goed is. Dat is echt heel erg moeilijk als je hierover uitspreekt, omdat je continu in die hoek wordt gedrukt. Dus het frame wordt heel graag opgeroepen van, ja, je doet dit omdat je wil bezuinigen. Nee, dat is helemaal niet zo. Ik vind dat als een medicijn heel erg goed is voor patiënten, dan mag het voor mij heel veel kosten. En ik ga inderdaad niet over die prijs en of dat veel of weinig is. Dus dat interesseert me eigenlijk toch bijzonder weinig ook. Het gaat over goede zorg. En wie is daarbij aan zet? Dat is denk ik, dat moet echt breder dan alleen maar dokters. En dat kan je zeker niet aan de politiek toeschuiven. Die moet er wel wat van vinden. Hè? De maatschappij moet er ook wat van vinden. Vinden wij nou dat we op deze voet verder moeten gaan? En zijn we bereid om die hoge tol, niet alleen financieel, maar ook in termen van bijwerkingen en kwaliteit van leven, te blijven betalen bij patiënten met uitgescheiden kanker bijvoorbeeld.
Eigenlijk zijn we even te enthousiast bezig om al die nieuwe middelen maar toe te laten tot de spreekkamer.
Ja, we zijn veel te eager,
moeten iets meer op de rem trappen.
Dat denk ik, ja.
Wat je dus ziet is dat je zegt, we moeten iets minder eager al die nieuwe middelen op de markt brengen. Komt dat al aan? Landt dat, die boodschap?
Ja, dat landt zeker. Dus vorig jaar op de oncologiedagen, of dat is eigenlijk een half jaar geleden, in november was dat, toen hebben we daar met elkaar een discussie over gehad. Daarvoor was het eigenlijk ook al een punt, want men was bij de Nederlandse Vereniging voor Oncologie al bezig met een voorstel in die pasquilcriteria, waar we dus dat is de lat waar oncologen nieuwe middelen tegen leggen om die aan te passen. Nou, die oncologiedagen hebben daar wel, waren daarin belangrijk. En ja, dat heeft mij eigenlijk die discussie heel erg ingetrokken, omdat ik daar die discussie mocht inleiden. En toen dacht ik, ja, nou wil ik er ook wel echt aandacht aan geven. Dus toen ben ik eigenlijk vanaf dat moment ben ik echt op social media met dat thema gekomen. Zeker landt dat. En dat heeft uiteindelijk ook ingeresulteerd dat we in april zowel de oncologen als de longartsen in meerderheid voor het aanpassen van die pasquilcriteria hebben gestemd. Dus dat is één stapje waarbij die lat gewoon een klein beetje omhoog is gelegd. En je ziet toch ook dat de discussie bereikt ook de media. Dus je ziet dat het toch, ook al is het een ontzettend complex onderwerp, dat van Pound tot, of als ik het goed zeg, of Ponet, Rutger Kastricum, Op 1 en dat soort programma's, de radio en de kranten, dat het er toch wel best wel vaak over gaat nu.
Ja.
Je ziet dat de politiek de aandacht voor heeft, dus het land zeker.
Het land zeker, ja. Waar zit de weerstand?
Nou, ik zie bij patiënten, overigens niet in mijn spreekkamer, dat is wel bijzonder, maar toch vooral de patiëntenverenigingen. ja, die denk ik toch ook het standpunt van hun achterban, hoop ik toch wel verkondigen. Die zijn toch heel erg bang dat de keuze in de spreekkamer, dat die hierdoor enorm wordt ingeperkt. Ik deel dat overigens niet, maar dat is echt iets waar ze echt ontzettend bezorgd over zijn. En daar moeten we denk ik echt oog en oor voor hebben.
Zij maken zich eigenlijk wel hard voor al die nieuwe behandelingen. Zo
ja,
snel
zij zeggen
mogelijk
als er iets is wat mij misschien zou kunnen helpen. Ja. En ook al is die kans heel erg klein en kan dat met heel veel bijwerkingen gepaard gaan. Ik zou heel graag als patiënt aanspraak willen maken op zo'n middel. Zij zeggen, ja, een dokter en een patiënt kunnen samen heel goed beslissen en bepalen of dat wel of niet gegeven moet worden. De weerstand zit ook bij farmabedrijven die zeggen, ja, wij willen natuurlijk blijven ontwikkelen. En voor al die innovatie is dit model wel het beste. Je ziet ook dat in de politiek natuurlijk ook, weet je, kijk, het gaat om grote sectoren. Dit is een enorm systeem wat zo gegroeid is. Hè? Dat zit helemaal verankerd in elkaar. Dat kan je niet zomaar veranderen. Nee.
Krijg je dan ook actief de farma die je benadert van Westgeest, tandje lager? Want,
Nee, die zijn helemaal niet idee. Dat zijn best fatsoenlijke mensen als ze je benaderen.
Ja.
Maar ze willen allemaal met je praten.
Ja.
Je krijgt berichtjes en ze zijn als de dood om op social media van gedachten met je te wisselen. Ik vind dat eigenlijk, kijk, op het moment dat je natuurlijk op social media over dit soort dingen kan praten, dan vind ik wenselijk. Maar dat het zowel met patiënten is ontzettend, je raakt in een enorm rolconflict als je als arts hierover met patiënten gaat praten op social media. Dat is echt, dat vind ik het allermoeilijkste wat er is. Ik doe dat ook niet meer zo heel erg, merk ik. Met pharma, die willen allemaal achter gesloten deuren graag met jou praten. Ja.
Ja. Doe je dat dan ook?
Ja. Ja, want ik dacht wel toen ik hiermee zeg maar een beetje profiel koos, dacht ik van ja, dan ik ga waarschijnlijk van alles tegenkomen. En wat ik al zei, dan is het een kopje koffie. Dus ik heb heel veel kopje koffie iets gedronken. En ik vind het ook wel een beetje de verantwoordelijkheid. Als je dan uitspreekt, dan hoort ook een beetje de, ja, hoe moet je dat zeggen? Het is niet een nazorg, want dat is het helemaal niet. Maar er hoort wel bij dat je bereid bent om daar wat meer in te investeren.
Ik vind het misschien ook wel leuk, of niet?
Ja, zeker.
Ja, toch? Je houdt van die discussie. Ja.
Je zegt al even, hè, profiel kiezen met deze discussie. Ik denk dat als je Hans Westgeest zegt dat heel veel mensen dat direct nu associëren met dure kankermedicijnen. Is dat een onderwerp wat echt bij jou is gaan horen? En wat vind je daarvan, dat die associatie zo één op één is? Is dat
doodeng.
Waarmee je...
Ik vind dat heel eng. En ik weet ook niet, dus dat is wel iets waar ik... Nu, nou, die criteria zijn aangepast. Ik heb nog meegewerkt aan een groot artikel in de Volkskrant. Dat dus van de week gepubliceerd is. En ik zit nu wel een beetje dat ik denk van ja, inderdaad, van is dit iets waar je helemaal één op één mee geassocieerd wil blijven? Ik zeg niet dat dat niet zo is, maar ik weet ook niet of dat wel zo is. Want dat is eigenlijk iets, zo gauw dat een beetje ontstaat, merk ik ook, dan is mijn natuurlijke reactie een beetje van, nou prima, dan gaan we weer ergens anders staan en daar kijken hoe het daar is of zo.
Maar je eerste reactie is echt doodeng. Wat maakt het, eerder was je vrij stoïcijns over die rol op social media, maar dit grijpt je meer aan?
Nou, omdat die frames zo makkelijk gemaakt worden. En die emoties bij... Ja, zelfs ik noemde op social media... Op een gegeven moment benoemde ik de emotie bij patiënten. En zelfs daarover krijg je echt een enorme... Ja, nou zet je ons weg als dat dit emotioneel is... terwijl we heel goed ingevoerd zijn. Ja, natuurlijk, dat weet ik ook. Maar het is ook gewoon emotie wat erbij is. Ja. En dat is... Ik wil op goede voet blijven, omdat dat belangrijke stakeholders zijn in de discussie. En ik ben gewoon een oncoloog in een stad in het zuiden van het land. En weet je wel, ik wil wel nuttig en effectief blijven voor mijn regio en voor de zorg. En dat word je niet als je te veel een bepaald stempeltje krijgt. En mensen moeten wel met me willen blijven praten, denk ik.
Vind je het ook eng als het meer over de persoon gaat dan over jouw mening? Want op een gegeven moment gaat die persoon echt gekoppeld worden aan zo'n standpunt.
Nou, ik vind het wel vervelend als je wordt gezien als iemand die op schoot gaat zitten bij verzekeraars. Of als je de patiënt niet serieus zou nemen. Dus dat dan het frame ontstaat dat je over de hoofd van patiënten, van oncologiepatiënten wil bezuinigen. Dat vind ik een heel naar frame om het tegen te verzetten. En dan merk ik wel dat ik denk, ja, dan oké, hoeveel is het me waard om dit dan te blijven doen? Dat is een afweging. Daar ben ik niet uit. Het is ook niet zo dramatisch, denk ik, hoor. Maar het is wel iets wat waar die opmerking van mij vandaan komt.
Ja. Ja, want eigenlijk, met zo'n frame word je weer in een soort van hokje geduwd, hè? Terwijl je, dat is nu eigenlijk al een paar keer teruggekomen.
Ja, ik wil niet in een hokje.
Nee, je lijkt je juist comfortabeler te voelen als je er even buiten staat en het juist van een afstandje allemaal kan beschouwen. Ja. Dus eigenlijk moet je dan hierna een heel nieuw vakgebied gaan vinden om je tegenaan te bemoeien op social media, of niet?
Ja. Ja, ja, ja.
Heb je al iets op
we zullen zien. Nee joh, maar dat is allemaal, dat gaat allemaal natuurlijk niet zo planmatig. Nee.
Nee. Snap ik. Ja.
Dat ontstaat. Ja, misschien de EPD-leverancier aanpakken, want daar heb ik nog wat te doen.
Dat zou denk ik een hoop mensen gelukkig kunnen maken.
Leuk. Ik zit heel even te denken. We hebben best wel wat onderwerpen gehad. We hebben het helemaal nog niet over IMTA gehad.
Ja. Nou, weet je wat ik wel, mag ik iets zeggen? Kijk, dat IMTA, daar hebben we het over gehad. En ik wil wel iets zeggen over het IMTA. Dat is Institute for Medical Technology Assessment. Dat zit in Rotterdam, door bij de Erasmus Universiteit. En daar ben ik gepromoveerd. En ik heb daar jarenlang een bureautje gehad. Een flexplek. Met allemaal onderzoekers die geen dokters waren. Nou, af en toe liep er een dokter rond. Maar het waren bijna allemaal gezondheidswetenschappers. En mensen die een economische achtergrond of juridische achtergrond hadden. En ik heb daar ongelooflijk naar mijn zin gehad om in dat instituut zo'n plekje te hebben. En ik was daar ook zeker weer opnieuw zo'n vreemde eend in de bijt. Want ik hoorde er net niet helemaal bij.
Lekkere rol.
Ja, ja.
Helemaal lekker.
En dat is wel iets wat ik heel erg kan aanraden. Van als je als dokter jezelf aan het ontwikkelen bent om een tijd in zo'n... Ja, het mag best een beetje schuren en ongemakkelijk zijn om in een omgeving te zitten waar je ze niet zo goed kent. Ik was ook als Amsterdammer daar in Rotterdam. Ja, ik denk toch dat gewoon hartstikke goed is. Ik zou niet zo snel, denk ik, ergens anders naartoe gegaan zijn. Gek genoeg. Ik heb ook niet in het buitenland gezeten of zo. Maar dit was echt iets... Dus mijn tijd daar heeft me wel een beetje gevormd. Ik heb er ook een hele tijd gezeten. Daar zitten dus heel veel mensen die ontzettend veel weten van doelmatigheid bijvoorbeeld. En daar kan je een hoop opsteken. Ja.
Is dat ook je tip naar je andere collega's, jonge dokters, jonge verpleegkundigen die luisteren, die zeggen van ik wil eigenlijk ook wel zorgoplosser worden?
Ja, en vooral je eigen... Kijk, toen ik in de opleiding kwam voor de oncologie... of mijn aandachtsgebied bij de oncologie mocht doen... toen had ik gesprek met het afdelingshoofd. En toen gaf ik aan, ik wil promoveren. En dan is het van, ja, er zijn een paar onderzoekslijnen. Wat wil je dan? Wil je met de angiogenese remmers? Of met... Ik zei, nee, helemaal niet. Ik wil iets met die dure geneesmiddelen. Maar wat dan? Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Dat komt wel, hoop ik. Het kwam ook vrij snel daarna. Maar gewoon iets, ja, in goed overleg. Want ze hebben dat altijd gesteund daar. Daar ben ik ze ook heel dankbaar voor. Maar dat ik dus in Rotterdam iets wat totaal niet binnen de lijn van de afdeling paste, dat mocht gaan doen, dat heb ik echt als een enorm cadeau ervaren.
Ja. Nou, mooie afsluiter, denk ik. Waarin je ook nog eigenlijk een soort tip geeft aan de mensen. Hè? Dus ga je begeven buiten de gebaande paden. Hoor ik eigenlijk een beetje, als ik het zo mag samenvatten. Dankjewel voor het gesprek. En ik ben heel benieuwd welke volgende onderwerpen waar je mee opduikt. Ja. En we gaan je blijven volgen.
Dankjewel. Martien, jullie bedankt. Ja.
In deze aflevering van De Zorg Laten Werken was oncoloog Hans Westgeest de gast. Een maatschappelijk betrokken arts die niet schroomt om zich op LinkedIn in het heetst van het online debat te begeven. Door zijn stoïcijnse houding ten aanzien van alle verhitte reacties op social media is dat een rol die hij lang vol kan houden. Heb je met plezier geluisterd naar dit gesprek? Deel de aflevering dan in je netwerk en abonneer je op De Zorg Laten Werken om geen enkele aflevering te missen.